Wat kun je leren op het gebied van marketing en copywriting van een van de beste en grootste schrijvers van Nederland? Hier is Clue.
Welkom bij de Storybrand podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk. Dankjewel.
Een hele nieuwe week en een nieuwe aflevering. En dit wordt echt een klassieker, want we hebben niemand minder dan Kluun in de podcaststudio.
Ja, dat is superleuk, Daan.
Woehoe! Ik heb er zin in.
Ik kijk er enorm naar uit.
Ja, met dank aan Raoul, die ons met elkaar in contact heeft gebracht en gezegd heeft, hey, wordt het niet eens een keertje tijd dat je Kluun gaat interviewen? En dat is echt gaaf, want dit is iemand die nu bekend staat als een hele grote schrijver, en dat is die ook, maar daarvoor een hele carrière heeft gehad als marketeer. Ja. Ja, dat is vrij zeldzaam, vind ik.
Zeker, ja. Daar gaat ons marketing hartje sneller van kloppen.
Daarom.
Ja.
En we gaan het niet zozeer over zijn boeken hebben. Daar wordt hij normaal gesproken altijd over geïnterviewd. Maar wij vinden het juist interessant om te praten over het vak marketing.
Ja.
En over schrijven, want ja, we gebruiken misschien wel minder een pen. We typen meer. Misschien spreken wel veel meer boodschappen in die uiteindelijk als een boodschap geschreven tekst ergens terechtkomt. Maar we schrijven de hele dag. Appjes, social media berichten, mailtjes, ja, brieven misschien niet. Maar zakelijke zijn we natuurlijk de hele dag bezig met tekst.
Ja, je bent de hele dag bezig met tekst.
Ik wil wel van Kluun weten, wat kan je nou precies doen om dat schrijven te verbeteren?
Ja, en überhaupt, hoe kijkt hij ernaar?
Ja.
Hoe kijkt hij naar zo'n bericht?
Ja. Hoe beoordeelt hij teksten? Wat zijn klassieke beginnersfouten? Ook wel een interessante.
Ja, dat.
Wist je dat Kluun ook workshops en masterclasses geeft over beter leren schrijven?
Ja, ik zie hem wel eens voorbij komen op Instagram, dacht ik.
Ja.
En daar gaat hij dan ook vragen van volgers beantwoorden. Nou ja, het is ontzettend leuk om te kijken. Want dan, ja, hoe schrijf je een goed boek? En dan gaat hij daar dus super serieus op in. En
heerlijk.
Dan geeft hij een paar nuggets geeft hij. En daarna zegt hij natuurlijk, ja, als je er meer over weet, dan moet je mijn cursus kopen. Ja. Of moet je bij me op de boot komen.
Super gaaf, man.
Ja.
Ik stel voor dat we hem gaan introduceren. En gewoon luisteren naar wat hij te vertellen heeft.
Ik kan niet wachten.
Kluun staat vandaag de dag bekend als een van de beste schrijvers van Nederland. Maar voordat hij zich toelegde op schrijven, was hij actief in de marketing. Totdat hij in 2001 zijn eerste vrouw Judith verloor op 36-jarige leeftijd aan kanker. Hij verkocht zijn marketingbureau, vertrok met zijn toen 3-jarige dochter naar Australië en verwerkte zijn ervaringen in zijn debuutroman Komt een vrouw bij de dokter in 2003. Inmiddels is hij bekend van een hele reeks aan boeken. En de meest recente is Help, ik heb een puber. Maar wat kunnen wij leren van zo'n goede auteur over schrijven en over marketing? Hier is Kluun. Kluun, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Dankjewel.
We zijn hier via eigenlijk. Ja. Iemand die ons allebei kent en zegt van joh, je moet eens een keertje met Kluun gaan praten.
Klopt.
En toen kwam ik er eigenlijk achter, iets wat ik eigenlijk al vermoedde door je te volgen op social media, je marketing te zien, dat jij een marketingachtergrond hebt en in dat marketingvak al bezig was met schrijven.
Ja.
En als ik het zo mag zeggen, later auteur bent geworden.
Ja, ja, dat is goed samengevat. Ik schreef wel. Ik was communicatiestrateeg bij DDB reclamebureau in de jaren 90.
Ja.
Eigen bureau gestart, project X, samen met inmiddels overleden collega Don Kouwenhoven. Dat 5 jaar gedaan. En ik schreef rapporten die soms in de la gingen, of vaak. Maar goed, dan hadden we het geld binnen, dat is in ieder geval iets. En soms ook leidende tot iets. Maar ik schreef ook stukken voor Nieuwstribune heette het toen en Marketingtribune en Adformatie. Dat vond ik ook altijd wel leuk.
Ja.
Maar ik denk als mijn vrouw nooit was overleden, dan had ik waarschijnlijk, was ik nu zo'n prototype 50er in net iets te hippe kleren met die nog een bureau had of die ergens uitgerangeerd werd en af en toe nog eens wat werd ingeroepen. Dus dat was eigenlijk denk ik mijn toekomst. Maar toen mijn vrouw was overleden, toen dacht ik moet ik me nu bezig gaan houden of blijven houden met hoe krijg ik zoveel mogelijk first time visitors bij Holland Casino binnen? Of ja. Hoe krijg ik een loyalty programma voor Audi of Volkswagen? Ik weet niet of dat de bedoeling is. Dus toen ben ik gaan schrijven. En inderdaad, dat is 20 jaar geleden.
Dat was je eerste boek?
Ja.
Wat verfilmd is.
Ja.
Wat ontzettend veel mensen kennen.
Ja.
Hoe kijk jij nu naar dat vakgebied? Want wat ik een beetje zie is, je hebt mensen die bijvoorbeeld heel goed kunnen schrijven zoals jij. En misschien, nou ja, ik denk dat 2,3 miljoen boeken lees ik op je website verkocht. Dat is
nou, meer
echt
trouwens. Het zijn er bijna 3 miljoen. 2,8 of 2,9.
Oh, dat zijn
precies
ze
kun je dat niet meer zien. Nee. Cijfers staat er wel heel definitief. Zo,
ja.
Maar het zijn er inderdaad tegen de 3 miljoen.
Dat is gigantisch.
Ja,
27 landen vertaald.
Ja.
Je hebt net het nieuwste boek uit Help, ik heb een tiener.
Puber.
Een puber, sorry. Maar je ziet, als ik even kijk naar kunst,
ja,
dan lijkt het soms wel een beetje alsof de mensen die weten hoe ze hun kunst moeten verkopen, in een verdom hoekje worden geplaatst van ja, maar dan is het geen kunst meer. Hè? Dat zie ik een beetje bij bands in de muziek. Dat zie ik bij kunstenaars die beeldende kunst of schilderkunst hebben. Misschien ook wel auteurs. Ja, als je het goed weet te verkopen, ja, dan is het commercieel geworden.
Ja.
En dan heb je zeg maar de kunstvorm en dan moet het allemaal puur blijven. En dan ondertussen hebben ze wel een uitkering nodig om rond te komen.
Ja, het is wel iets genuanceerder geworden. Bijvoorbeeld in theaterland is natuurlijk ooit de parade is gestart.
Ja.
Waarbij
ja,
letterlijk de artiesten zelf de mensen naar binnen lokten en ja, van hun rosé afhaalden. En het is nu Holland Festival en dan hangt heel Amsterdam vol met vlaggen. Dus het gebeurt wel. Ik denk in de muziek is het ook meer geaccepteerd. Hè? Eigenlijk elk album was altijd een concept. Hè? Of het nou The Stones was of Reukshop. Of het maakt niet uit. Elk album was weer een eigen sfeer omheen.
Ja.
Alleen bij boeken is het inderdaad heel lang zo geweest dat niet hoorde.
Nee.
En daar zit iets raars. Als je kijkt naar kunst. Ik denk dat de kunstvorm die het hoogst is eigenlijk muziek. Dat gaat recht je hart binnen. Daar hoef je geen verstand van te hebben. En alle andere kunstvormen moet je toch een beetje verstand van hebben. Je moet een beetje verstand van beeldende kunst hebben. Moet je een beetje verstand van literatuur hebben. En in het literaire circuit, daar heb ik me altijd al wel aan geërgerd, vinden we dat de literatuur de hoogste kunstvorm is. En dat de roman het ultieme is. Ja, en ik vind dat niet. Ik vind, sterker nog, ik vind dat door die nadruk zo op literatuur te leggen en inderdaad dat niet te mogen verkopen, want dan is het niet chic meer.
Ja, dat
hebben we mensen en met name jongeren gewoon het boek uitgejaagd.
Ja.
En het boek, in Nederland lopen we bungelen onderaan als het gaat om leesplezier. We hebben 3 keer zoveel dyslexieverklaringen onder. Ja, ik loop meteen leeg hoor.
Ja, ga je
3 keer
gaan.
Zoveel dyslexieverklaringen als geaccepteerd zou moeten zijn. We hebben echt de grootste leesproblemen. Een kwart van onze kinderen, middelbare scholieren, kan niet genoeg lezen, niet voldoende goed om mee te kunnen. En dan kun je zeggen, dat ligt door de mobiele telefoontjes. Nou, die hebben ze in het buitenland ook echt hoor, mobiele telefoontjes.
Ja, zelfs in Afrika.
Ja, en dus we hebben ze het boek uitgejaagd. En ik kom elke, niet meer elke week, maar 1 keer of 2 per maand kom ik op een middelbare school. En ik ben echt een campagne aan het voeren om kinderen zoveel mogelijk aan het lezen te krijgen.
Ja, ja.
En het doet er niet toe wat. En dan is het eigenlijk hetzelfde, denk ik, als met muziek. Ik had ooit een vriendin en die was gek op klassieke muziek.
Ja.
En ik hou het meest van, ik hou van Springsteen en van rock en van techno. Maar ook, ik denk 2 keer per jaar of zo naar het Concertgebouw. En dan zijn er andere mensen die groeien door in muziek. En die weten alles van Bach. En ik denk dat je het zo ook met lezen. Het belangrijkste is dat je mensen leert dat lezen leuk kan zijn.
Precies dat.
En daarna zullen er een aantal die worden echt, die vreten literatuur. En een aantal die blijven gewoon lekker lezen. En dat is ook goed.
Ja.
Dus we hebben ze eigenlijk, het is net alsof je in een restaurant komt en tegen een kind van 15 zegt, je mag mee naar het restaurant, maar je moet wel even oesters eten.
Ja.
En dan maak je restaurants dat iets naars. En dat komt vanzelf wel. Of niet.
Of niet.
En dan kun je ook heel gelukkig worden.
Ja, precies. Ja, lezen is mega belangrijk. Dat is duidelijk. En als je dan kijkt naar marketing, want je komt uit de marketing, je bent het boekenvak als het ware ingerold Doordat je gewoon je verhaal hebt geschreven. Het is min of meer je eerste boek, Help, er komt een vrouw bij de dokter. Ja. Is min of meer biografisch. Hè? Je hebt
grote lijnen.
In grote lijnen. Maar wat is jouw... zeg maar, als je nu advies zou moeten geven aan iemand die een product, een dienst, een boek, iets de markt in wil slingeren. Wat heb jij inmiddels geleerd in de marketing waarvan je zegt van ja, dat zijn echt tijdloze principes, dat werkt gewoon?
Dat
is een hele brede vraag. En dan kan je alle kanten op. Vraag. Maar ik stel hem toch omdat ik gewoon benieuwd ben naar jouw marketingvisie.
Ja. Nou, als je een roman aan het schrijven bent of wilt schrijven, en je wilt daar geld mee gaan verdienen, dan is mijn advies stop meteen. Stop maar.
Ja. Gaat bijna niet lukken, toch?
Nee, dat gaat bijna niet lukken. Er zijn uitzonderingen, maar dan moet je zo'n extreem literair talent zijn. Of een prijs winnen. En die prijzen worden niet voor niks gegeven. Of bijvoorbeeld een genre thrillers, waar nog wel heel veel in verkocht wordt. Dat heel goed kunnen. Of young adult, hè, dus boeken voor jongeren. Dus eigenlijk is mijn advies dan, zoek een genre uit waar je heel goed in bent. En wat je zelf ook heel leuk vindt om te lezen. En bekwaam je daarin.
Ja.
Maar... er zijn men hier om makkelijker geld te verdienen dan met schrijverij. Want in Nederland denk ik dat er, dat er eens enkele tientallen schrijvers zijn die kunnen leven van hun vak.
Ja.
En die kunnen leven van hun vak omdat ze columns schrijven, in opdracht schrijven. En vorige week stond een heel mooi stuk in het Financieel Dagblad van Arnon Grunberg.
Ja.
Die heeft een team van mensen om zich heen, dat heb ik ook. Die heb ik in dienst, of ik betaal ze, bureaus. Maar die doet ook van alles. En ik ook. Weet je, ik schrijf boeken.
Ja.
Als ik een leuke opdracht krijg, dan neem ik hem aan. En dus simpel, als het iets is dat ik echt heel leuk vind, dan vraag ik niks. En als het voor een gerenommeerd blad is, dan is er een x-prijs per woord. En als er een bedrijf komt, dan zegt mijn agent, dan wordt het wat duurder. Maar dat moet je ook allemaal doen. Want ik heb ook wel eens 2 jaar mijn boeken verschijnen gemiddeld om de 2 jaar.
Ja.
En je weet niet of het een succes wordt. Nu heb ik gelukkig weer een enorme bestseller.
Ja.
En die blijft ook lang doorlopen.
Ja. Een ongelooflijk mooie kaft.
Ja, heel goed.
Super strak en simpel. Ja. Ja, valt meteen op.
Ja, Moker ontwerp gemaakt. Ja. Ook echt een van de betere bureaus. Maakt ook de covers voor Saskia Noord.
Ja.
Die ook heel goed verkoopt.
Ja.
Maar je moet dus als schrijver moet je ook... Je moet veel doen om rond te komen. En... nou, dat klinkt heel zielig en ik kom aardig rond, kan ik zeggen.
Ja.
Maar als je echt van schrijven wilt leven, bekwaam je in iets waar brood in zit, een genre. Ja. En zorg dat je jezelf goed kunt marketen en dat je ook jezelf als merk neer kunt zetten.
Ja.
Zodat je ook gevraagd wordt door bladen of door van alles en nog wat, waardoor je naam weer bekender wordt. Dus je moet jezelf wel willen verkopen en de tijd dat je als schrijver op een zolderkamer kon zitten en alleen je van die kamer afkwam om een interview te geven aan de Groene Amsterdammer of Zomergasten.
Ja.
Die tijd is voorbij. Je zult ook libellen moeten doen. En dat is helemaal niet erg. Ik vind dat ook leuk, want ik ben een publiekschrijver.
Ja.
En ik vind dat leuk. En als ik een verhaal... ik schrijf nu voor Saar Magazine. Dat is een heel succesvol blad aan het worden. Zeg maar de Linda voor vrouwen 50 plus. Heel edgy, heel goed. En daar heb ik gewoon gesolliciteerd ook. En ik kende die. Ik zeg, jongens, jullie hebben een mannelijke columnist nodig. Want jullie zijn nog seksistischer dan Johan Derksen en René van der Gijp. Dus het wordt hoog tijd dat er eens een man wat tegenwicht biedt. En dus daar ben ik nu columnist. En dat vind ik ook gewoon leuk om te doen.
Ja. Ja. Je hebt het over de zolderkamertijd. En dat je een keer bij zomergasten mag komen. Ja. Die is voorbij. Hoe kijk je naar het hele social media stuk? Hoe belangrijk is dat voor jou in je vakgebied?
Voor mij is het heel belangrijk.
Ja.
Maar dat komt ook omdat ik het leuk vind.
Ja.
Kijk, eens per 2 jaar een boek schrijven, dat betekent eigenlijk dat je 2 jaar lang zit ik in splendid isolation, ben ik aan het werk.
Ja.
Praat af en toe met mijn redacteur, praat met mijn vrouw, ik laat eens een keer een vriend meelezen.
Ja.
En voor de rest leest niemand wat ik aan het schrijven ben. Nou, moet jij eens voorstellen dat je 2 jaar aan een project aan het werken bent, waarvan je niet weet of het goed is.
Nee.
Of dat je het nog wel dat ze het nog wel willen hebben.
Ja.
Dat is best een eenzaam beroep.
Ja.
En wat ik leuk vind aan social media, het is ook mijn creatieve podium. Het is mijn uitlaatklep en daar krijg je meteen reacties op.
Ja.
Dus het is lol, die creativiteit. Maar het is voor mij ook... hoe zet ik mezelf als merk neer?
Precies.
Dus ik heb daar ook... ik heb daarvoor samengewerkt met een bureau. Ik ontmoet regelmatig mensen die specifiek verstand hebben van LinkedIn of van TikTok of wat dan ook. En daar leer ik ook weer van en maak heel veel fouten en soms een richting op die niet helemaal is.
Nee.
Maar het werkt.
Gewoon doen ook.
Ja, maar het is ook weer... dit moet geen Sonja slecht nieuws show worden. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat social media je kunnen maken als auteur. Want het is simpel. Je zult toch volgers moeten hebben.
Ja.
Maar er zijn heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld René Oskam. Is heel leuk om te volgen op Instagram. Hij is een dichter. En die verdient heel veel geld met gedichten. Nou, dat is al uniek.
Ja, dat is zeker uniek.
En het is een hele toegankelijke stijl. Hij heeft ook een eigen stijl. Een beetje met zo'n prachtige... New Times Roman letter, zo'n typletter, korte gedichten. En die zit zich heel goed neer op social media. Dus het kan wel, maar dan moet je een hele specifieke plek in weten te nemen.
Super gaaf als dat lukt.
Super, ja.
En welk medium is dan het belangrijkste? Instagram? Is dat waar je het meest actief bent? Of heb je een combi van een paar?
Ja, ik vind Instagram leuk, omdat ik mijn creativiteit zit heel erg in combineren van beeld en tekst.
Ja.
Dat vind ik leuk. LinkedIn is voor mij belangrijk om mijn workshops te verkopen, schrijfworkshops en masterclasses.
Ja.
Maar ik vind TikTok, daar ben ik nu anderhalf jaar mee bezig. En mijn dochter zei er toen, pap, je gaat toch geen dansjes doen, hè? Maar op TikTok maak ik filmpjes van een minuut. Nou, dat is heel lang op TikTok.
Ja, ja.
En die worden ook lang niet allemaal, de 80% haakt al af na 20 seconden. Maar het zijn filmpjes over mijn vak. Dus mensen die mogen mij vragen stellen. En de mensen zijn meestal middelbare scholieren. En dan praat ik over boeken, over lezen, over hoe mijn leven als schrijver is. Wat ik verdien met een boek. Hoe een boek verfilmd wordt, waar je op moet letten. En dat valt wel in de smaak. Ja. En dat vind ik ook wel heel leuk.
Een soort kijkje in de keuken.
Ja, en ik ben de enige, dus ik zeg altijd, ik ben de enige oude lul op TikTok met veel volgers.
Ja, dat is cool, man.
Dat is heel cool, vind
dat
ik ook.
Zeker.
Dus ik heb het mooie is een paar jaar geleden, toen ik leerde mijn vrouw kennen en haar zoon was toen 15... En toen zei mijn vrouw, Ray is bekend. En toen kwam hij terug en zei hij, nou, ik heb het bij mij eens in de klas gevraagd. Niemand kent hem, niemand. Nou, zie daar het marketingprobleem van schrijvers bij jongeren. En nu, ik werk steeds vaker, maak ik mee dat ik ergens ben en dat een jongen van een jaar of 17 of 18 komt. Hey, ik ken jou van TikTok. Nou, dat is toch hartstikke
dat
leuk.
Is vet. Ja,
ik wil niet zeggen dat hij meteen naar de boekwinkel rent. Maar in ieder geval, hij denkt, nou, die oude, die grijze ouwe, die is toch wel leuk. Die kun je wel mee lachen met die filmpjes.
Maar TikTok is voor heel veel mensen nog een medium wat niet serieus genomen wordt.
Ja.
Maar het is mega wat je daar kan
bereiken. Ik zou zeggen, hou zo. Laat mij lekker daar alleen zitten. Ik vind het heerlijk. Ja.
Hey, waar ik het met jou over wil hebben.
Ik heb het afgelopen jaar... heb ik 2 miljoen views gehad.
Ja.
En het jaar daarvoor 1,5. Dat is best aardig.
Zo.
En dan zijn er ook filmpjes bij die maar 1,000 views scoren.
Ja.
Maar er zijn er ook 500.000.
Ja, ik zeg altijd, zet ze in een stadion. En dan weet je pas wat je invloed is.
Dat toch? Denk ik ook wel eens. 10 keer de arena. Keer, toch ongelooflijk, hè?
Ja, dat kan je nu gewoon bereiken. Ja. Ik bedoel, moest je vroeger een zaal voor boeken en een heel circus voor optuigen.
Ja. Ja.
En nu kun je thuis een filmpje maken. En weet je, gewoon die mensen, die aantallen zijn eigenlijk astronomisch.
Die zijn, en het hoeft ook allemaal niet. Dat vind ik wel... Ik zat in de jaren 90 in de reclame. En er was alles gelikt en alles was duur. We maakten commercials van 1 miljoen gulden. En nu, weet je, het hoeft allemaal niet zo gelikt te zijn.
Nee.
Dat vind ik ook leuk.
Ja.
En je kunt ook fouten maken. Weet je, ik maak gewoon af en toe, dan maak ik een filmpje. Of als ik me boos maak of blij maak ergens op. En de dag erop denk, nou, was misschien toch niet zo. Nou, haal ik het weer weg. Ook goed.
Ja. Ook best.
Ja, ook best.
Ja. Ja, maar dat is wel fijn. Ik vind het ook mooi, hoor. En het is dat pure, dat echte. Hè? Je noemt net ook van, nou, hoeveel verdien ik als schrijver? Dat transparante, die openheid. En dat je steeds meer eigenlijk echt kunt zijn met het publiek.
Ja.
Dat wordt zo beloond. Mensen willen gewoon niet het gelikte en het gehypte. En ze verlangen eigenlijk veel meer naar echtheid.
Ja, en je krijgt contact. Dat vind ik ook zo leuk. Je krijgt echt contact met, in dit geval met jongeren, maar op Instagram ook. Nou goed, iedereen denk ik die dit luistert, zit ook op LinkedIn. Dus daar heb je sowieso wel meer contact. Maar het contact krijgen met je publiek vind ik als schrijver heel erg leuk.
Want mega waardevol.
Maar soms komen mensen naar mij toe en zeggen... Ja, misschien heel gek hoor, maar ik wil je even complimenteren met dat boek. Afgelopen vrijdag, ik zat ergens te eten met mijn vrouw... en komt er iemand en zei, ik heb zo genoten van dat luisterboek van DJ... alsof je op Burning Man stond en zo. Hij zei, ja, sorry dat ik je lastig vast. Ik zei, nee, helemaal niet. Ik zeg, weet je wat leuk is? Als je voetballer bent, dan zie je het stadion genieten.
Ja.
En als je komiek bent, comedian, zie je de zaal.
Ja.
En zelfs als kok kom je eventjes de keuken uit. Maar een schrijver, die heeft alleen maar indirect.
Ja. Je ziet als nooit iemand een keer een brief schrijft of een keer een mail schrijft, maar ja. Of een berichtje onder een social media post, maar in het echte leven. Echt,
ja, dus dat is hartstikke leuk. Ja, ik vind het altijd heel leuk. Want het, geen mens kan zonder complimenten. En dat maakt het leuk. Want als je creëert, dan is het toch leuk om te horen van, ik heb genoten van je werk.
Ja, je doet het ergens om.
Ja. Ja.
Wat is de belangrijkste reden waarom je het laatste boek hebt geschreven? Wat was voor jou, zeg maar het moment dat je dacht, ja, maar hier moet iets over geschreven worden?
Als ik heb zelf 3 kinderen. De oudste is intussen 25 en heb ik een dochter van 18 en 19 nu net en 15. En mijn vrouw heeft een zoon van 18 en een dochter van 17. We kennen elkaar een aantal jaar. Ze hebben ongeveer alle puberproblemen wel meegemaakt. En die lijken toch heel veel op de problemen ook van andere pubers. Ja. En andere ouders van pubers.
Ja.
En ik heb 18 jaar geleden ik heb mevrouw zwanger gemaakt geschreven. En dat is een everseller. Dat is mensen die, die in de fase zitten. Ja, in de fase zitten waarin ze een kind gaan maken. Dan zitten hun vrienden ook in die fase. Zo gaat het. En dan praat je over de zwangerschap en over baby's. Dus we hoefden daar eigenlijk niks meer aan marketing te doen.
Nee.
En dit boek was eigenlijk een logische opvolger 18 jaar later. En het begon als een gimmick.
Ja.
Maar ik heb in de loop der loop van het schrijven heb ik zoveel experts geraadpleegd. En ik durf wel te zeggen nu, ik weet ongeveer het meeste van pubers. Tenminste, in het geheel. Je hebt Eveline Kroonen, die heeft een prachtig boek over het puberbrein geschreven.
Ja.
Die heb ik ook geraadpleegd voor dit boek. En je hebt mensen die weten alles van hormonen, geur, seks, criminaliteit, online, noem maar op, genotmiddelen. En ik heb het allemaal in één boek gegooid. Dus ja, de reden, ik wilde mijn eigen kennis, frustraties en een ode aan die pubers brengen.
Ja, ja.
Met als simpele boodschappen, het is niet de puber die moet veranderen, maar jij, die puber, dat hoort er allemaal bij. En succes de komende jaren. Veel plezier ermee.
Ja, en officieel volgens mij hoorde ik dat het puberbrein bij jongens doorgroeit tot zijn 27e.
Nou, empathie groeit door.
Empathie groeit door.
Is pas volgroeid met 25.
Ja. Ja.
Maar bij jongens wordt zelfs op het moment dat die groeispurt toeslaat, wat iets later is dan bij meisjes. Dus op hun 13 jaar zijn meisjes de enige leeftijd waarop ze groter zijn.
Ja.
En dan zie je bijvoorbeeld eerste klas middelbare school vinden meisjes die jongens kinderachtig. Dat zijn ze ook, want die zijn er niet bezig met van alles. En bij meisjes begint dat lichaam te veranderen. Die zijn ook, meisjes zijn rond hun 17 eigenlijk volgroeid. Veranderen lichamelijk dan wel, maar volgroeid. Mannen groeien door en die groeispurt en die hormonen en die bom van testosteron maakt dat het lijf draait de spiegelneuronen die een baby al heeft. Hè? Een baby lacht. Die draaien ze zelfs terug. Dus als je denkt van god, mijn zoon van 15 heeft totaal geen empathie. Dat is ook zo. Dat kan hij ook niks aan doen. Nee. Dat komt wel weer, maar duurt even. Ja.
Ja.
En dat groeit door tot hun 25e.
Wauw. Ja. Wow. Ja, mega interessant. En ik denk heel behulpzaam voor... Ja, neem het toch? Ik bedoel, en zeker als je in de als we het dan toch over marketing hebben, als dat je doelgroep is, dan moet je ook weten hoe ze functioneren.
Zeker, ja. Ja.
Je geeft ook workshops over schrijven.
Ja.
En daar zou ik het heel graag met je over willen hebben. We kunnen heel lang praten over je boeken, maar...
Nee, dat wordt wel vaak gedaan.
Ik vind dat marketingvak juist zo boeiend.
Nou, hartstikke leuk. Gaan we doen.
Wat vind jij van deze stelling? Ja, Kluun, je hebt makkelijk praten. Je bent al bekend. En als het gaat over je marketingvak, dan krijg ik wel eens opmerkingen van mensen. Ja, maar die persoon die is al bekend. Dus dat is voor hun veel makkelijker om marketing te bedrijven.
Ja, dat vind ik echt onzin.
Ja,
ja.
Ja.
Ik heb een voorsprong en dat heeft iedereen, een product of een persoon die bekend is, tuurlijk heeft hij een voorsprong. Ik denk niet dat Max Verstappen heel veel moeite heeft om de volgende sponsor te werven.
Nee.
Maar wat ik het leukste vind, ik geef 2 soorten workshops. Workshops aan mensen die gewoon lekker willen leren schrijven. Of dat kan een boek over een levensverhaal zijn of gewoon lekkere blogjes. Dat vind ik leuk. Maar het leukste vind ik... om mensen die iets met commercie doen, dus communicatiemanagers, ondernemers, om die beter te laten schrijven. En iedereen kan schrijven.
Ja.
En ik kan niet een schrijver voor je maken, maar kan iedereen beter leren schrijven dan dat ze deden toen ze binnenkwamen in de zaal.
Dat is toch gaaf.
Dat is heel leuk en dat beloof ik ook. Binnen 3 uur leer ik je beter schrijven en ik geef je plezier in schrijven. En je kunt als we het hebben over storytelling.
Ja.
Het is eigenlijk, wat is jouw verhaal? En een verhaal, dat hoeft niet altijd waar te zijn. Nee. Een verhaal moet waarachtig zijn. En je mag niet misleiden, je mag niet jokken, nee, maar je mag best wel een klein beetje. Dat doen we in reclame ook. Ja. En dat snapt de consument ook. Nou, en op het moment dat jij weet wat het verhaal is van jezelf, van je als persoon of zo, dan kun je echt, ook al ben je vrij onbekend, dan kun je een schare fans krijgen die denken, wat leuk joh, wat die gozer af en toe vertelt op LinkedIn, ja, of op posters.
Spreekt aan.
Dat spreekt aan. En dat zit hem bijna altijd in een beetje durven. Ja. Een beetje kwetsbaar durven zijn. Of met heel veel passie vertellen over je product. En ja, ja, dat, en of je nou, ik zet even wat voorbeelden uit mijn eigen workshops. Kunstplanten verkoopt of een notaris bent die een klein beetje langs de randjes af, zeg maar, de wat moeilijke, de wat ingewikkeldere verhalen, ja, die er eigenlijk niks over mag vertellen.
Ja.
En toch kan je dan een prachtig storytelling over wie je eigenlijk bent. Of je bent een, nou, het maakt niet uit, een makelaar of wat. Je kunt altijd een verhaal vertellen.
Ja.
En natuurlijk, het klopt, dan heb je niet meteen 100.000 volgers, maar dat heb je ook niet nodig.
Nee.
Als jij 100 of 200 of 1000 volgers hebt die jou, en die dat doorvertellen,
ja,
en die zeggen, oh, als je makelaar, je moet die gast hebben, joh. Want
ja,
echt,
precies, dat.
Ook, okay, heb je Isabel bij hem gekocht? Nee, maar ik volg hem en die vertelt zo leuk, die kan zo gepassioneerd vertellen over. Er staat een, ik kan iedereen aanraden, er is er zijn twee vrouwen, twee Argentijnse vrouwen, en die maken empanadas. En die verkopen ze op Instagram. En ze maken ook nog wat toetjes en zo. Nou, als je die volgt, de amsterdambakery.com. Moet ik even checken straks. Als je die volgt, ja, het water loopt je uit de mond. En die wil je meteen bestellen. Ik heb het, ja, ook meteen besteld. Ja. Maar er is een heel verhaal achter. Ja. Dat die ooit, de ene werkte in een sterrenrestaurant in Buenos Aires. De andere groeide op het platteland. Ze kwamen naar Amsterdam, dat ze hier allebei een man hadden. En toen kwamen we elkaar tegen en dachten, we gaan toch, weet je nog, die empanadas van vroeger. En dat gingen ze maken en die gingen het verfijnen. En dan schrijven ze, wel, toen kochten we onze eerste baking machine. Ja, nou, heerlijk. Je denkt gewoon, waar kan ik kopen? Waar kan ik kopen? Nou, dat is storytelling.
Ja,
en
ja,
of ze nou echt bij een sterrenrestaurant heeft gewerkt. Misschien, ja, is ze wel, komt ze wel uit Lunteren. Dat, ja, dat zal niet, want ze zal niet zo jokken.
Nee,
maar,
nee.
Weet je, dus, en dat kan iedereen. Ja. Maar en als je leert enthousiast zijn over wat je te vertellen hebt, ja, weet je, dan zit ik zit wel eens met mensen in die workshop, dan zeg ik, nou, laten we eens even 10 postjes bedenken. En dan zitten nog 20 andere mensen bij. En dan verzinnen we met die 20, nou, die hebben we in 2 minuten.
Ja,
het is zo makkelijk.
Ja.
Nou, dan zeg ik, ja, ik was vorige week zondag met mijn kind. Oké, waar was je? Nou, daar. Gaan we daarover schrijven. Dan vind je vindt altijd wel een draadje naar je, ja, eigen product. En hopsakee.
En je hebt een verhaal. Ja, ja, heerlijk.
Ja, vind ik ook.
Een van de dingen die jij belooft als je het hebt over jouw workshop is de 5 acts van een verhaal.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Want dat is natuurlijk, vind ik, vanuit Storybrand.
Ja, dat snap ik. Ja, daar kruisen onze wegen inderdaad. Ja. Kijk, daarin, als je op Wikipedia gaat zoeken hoe schrijf ik een verhaal.
Ja.
Dan zijn er allerlei technieken. Dan zeg je, je hebt 7x of 3x of 5x. Het zal allemaal wel. Dat maakt niet uit. Maar nee, eigenlijk is de basis heel simpel. We hebben een held, een hoofdpersoon.
Ja.
Jij noemt dat de held. Dat zit bij jou wat anders, denk ik. Maar we hebben een hoofdpersoon.
Ja.
En die hoofdpersoon die heeft een bepaald leven. En dan komt er een probleem.
Ja.
En wat doet hij met dat probleem? Ik noem het even maar hij, want het, ja, dat is makkelijker. Het kan ook zij zijn. Hij heeft een probleem. Wat doet hij met het probleem? Niks. Want hij wil niet dat zijn leven verandert. Maar nee, ja, dat is geen verhaal.
Nee.
Dus uiteindelijk wordt dat probleem groter. En dan kan het niet anders. Dan moet hij iets met het probleem doen. Vaak, ja, omdat hij iemand tegenkomt of wat dan ook.
Ja.
En dan gaat hij iets met het probleem doen. En lukt dat? En dan zitten we ondertussen in act 4. Nee, dat lukt niet.
Nee.
En in act 4 zie je daarom ook in alle films en in alle boeken. Daar gebeurt alles. Daar gebeuren de wilde achtervolging. De grootste humor, de horror, de geilste seks. Daar gebeurt alles wat, zeg maar, het concept van de film of het boek,
ja,
belooft.
Ja.
En uiteindelijk overwint hij dan het probleem na veel 4, 5 en 6.
Ja.
En dan is er een transformatie gebeurd.
Ja.
En dit in de dop, heel simpel gezegd, is eigenlijk elk verhaal, of het nou een Bijbels verhaal is of in welke religie dan ook, elk sprookje, Grimm, Andersen, wat dan ook, elk verhaal, Spielberg, Dostojevski, Kluun, of een gewoon verhaal wat je vertelt in de kroeg. Eigenlijk, dit is elk verhaal.
Ja, dit is
en dat
elk
zit
verhaal.
Zo in ons. Dat zit in, nou, en dat is natuurlijk geweldig. Want wij, ja, zijn de enige dieren die elkaar verhalen vertellen.
Ja, ja.
En, hè, verhaal is, jij bent een witte man. En jij bent getrouwd en jij woont in Leuzen. En nou, dus dat zijn allemaal verhalen. Ja. We voelen ons Nederlander en we voelen ons nou, Bruce Springsteen fan. En, maar alles is een verhaal, een identiteit.
Ja.
Nou, dat, alleen we doen dat.
Ja, allemaal. we ontleden ons geluk, onze visie, onze kennis ook uit die verhalen.
Precies.
Dat slurpen we gewoon op.
Ja.
Dus het is ook nog eens een keertje gewoon heel makkelijk om te leren schrijven in jouw workshops, zodat je dat eigenlijk in je vakgebied kan gebruiken om een saaie boodschap over een product of dienst in een vorm te gieten die de mens al heel aantrekkelijk vindt.
Ja, ja. Want ik weet niet of jij dat kent, maar kijk, je hebt een aantal dingen waar je echt geïnteresseerd in bent.
Ja. Hè?
Dat kan van sneakers tot Springsteen, van waar zit ik hier naar te kijken, naar een Rodecaster van apparatuur om podcast op te nemen tot brillen. Het maakt niet uit. Maar zodra iemand met heel veel passie gaat vertellen over vishengeltjes of over empanadas of over, dan hang je aan zijn of haar lippen.
Ja, ook al had je nog nooit interesse.
Nee. En al wil je het ook nooit gaan kopen.
Nee.
Al interesseert wijn je niks. Maar als iemand helemaal vol passie kan vertellen over wijn.
Ja.
Ja, dan heb je het ook. Ja, en dat is eigenlijk storytelling.
Ik laat wel eens commercials zien in mijn workshops. En eentje is van Gerber Knives. En dat is eigenlijk een messenmerk uit Portland, Oregon.
Ja, ja, ja.
En die maken met name messen voor het leger. En die hebben bedacht, we moeten die consumentenmarkt op.
Ja.
Nou ja, dan kun je messen gaan verkopen. Maar ja, weet je, wie heeft er nog een mes nodig tegenwoordig, toch? Dus zij hebben een verhaal gemaakt. Wat je ziet, het gaat helemaal niet over het mes. Het gaat meer over die stoere vent.
Ja.
En die stoere vrouw die buiten bezig is. En eigenlijk hebben we allemaal niet zo'n avontuurlijk leven. Maar we verlangen wel naar het avontuur.
Ja.
En voor je het weet, koop je een mes van $80.
Ja. Ja.
Wat je ook voor 15 piek had kunnen kopen. Ook nog eens een keertje. Ja. Maar door het verhaal. Je koopt eigenlijk verhalen.
Ja, je koopt verhalen.
Ja.
Maar eigenlijk, weet je, als we kunnen over marketing allemaal heel moeilijk doen. Maar marketing is gewoon een verhaal.
Ja, dat is het.
En weet je, elke voetbalclub, dat vind ik zo mooi bij voetbalclubs, bij sportclubs, bij politieke partijen en bij kranten.
Ja.
Daar voel je meteen iets bij. Als ik zeg De Telegraaf, dan voel jij iets. Dan voel je warmte of aversie. Ja. Als ik zeg PSV, voel je warmte, aversie of je hebt niks met voetbal. Dat heb je ook met de VVD, met GroenLinks, met de boeren. Alles, daar zit een verhaal aan. En elke keer als er iets nieuws gebeurt, De Telegraaf iets nieuws schrijft, PSV een nieuwe spits heeft gekocht, of de VVD heeft weer een kabinetscrisis veroorzaakt.
Ja.
Dat voedt allemaal het idee wat we al hadden.
Ja.
Nou, en de kunst is denk ik omdat het verhaal zo te scherpen dat je het wilt hebben. Nou, het grappige is, bij voetbalclubs, bij politieke partijen en kranten heel moeilijk, want dat zijn een soort personen.
Instituten bijna geworden.
Maar het voordeel, als jij gewoon een merk bent, hè, dus gewoon podcast apparatuur of sneakers of brillen verkoopt, dan wordt het een stuk makkelijker. Of messen, wat jij noemt.
Ja.
Want dan kun jij dat verhaal kneden.
Ja, dan kun je het nog vormen. Dan ben je nog in control.
Ja, maar dan moet je wel het lef hebben om echt een verhaal te durven vertellen. Ja. En je moet niet liegen.
Nee.
Maar ja, zoals jij dat
je mag
vertelt,
het soms wel. Je moet soms ook de contrasten. Ik zie het meer als niet liegen, zou ik het dan willen benoemen, als het contrast maken. Dat als het karakter iets grover of groter of anders wordt ten opzichte van de omgeving.
Precies.
Dan hebben we er makkelijker een beeld bij.
Ja, ja, en dat moet je durven, weet je. Want heel veel mensen, dat valt me altijd. Dat is een van de eerste dingen die ik mensen afleer in workshops. Elk woord wat je niet in spreektaal gebruikt, weggooien.
Ja.
Wegwezen met die woorden. Ja, en al die mooie schrijverij. Ja, behalve als je AFT van der Heijden of Tommy Wieringa of Philip Roth bent. Dan mag je heel mooi schrijven, maar dat zijn we de meeste niet. Dus schrijf gewoon zoals je praat. Dat helpt al een stuk. En als je dan ook gewoon denkt van, wat zou ik nou vertellen als ik vanavond ga eten met een goede vriend en we zitten aan tafel en ik heb iets meegemaakt. Wat vertel ik dan wel en niet? En als je dan een verhaal vindt, dan zeg je, nou, ik was gisteren door bij een klant, joh, moet je luisteren. En jij lacht nu al. Dan denk ik, wat dan?
Ja,
nou,
precies.
Als je dan
weten
tegen
wat
een vriend of tegen je vrouw wil vertellen, nou, wat ik gisteren toch heb meegemaakt, wat vandaag. Nou, dat zijn. Dus het is helemaal niet zo moeilijk om te kiezen waar je over schrijft. En als je dan over schrijft, doe dat zo gewoon mogelijk. En durf ook anders te zijn. En denk niet, ik heb een bedrijf. Kan dat wel? Hetzelfde dat je... Ja, dus dan krijg je dan een soort van die Zuidas-perikelen dat iedereen er hetzelfde uit moet zien. Nee, juist niet. Vertel gewoon een verhaal wat inderdaad een contrast is met anderen.
Is veel aantrekkelijker.
Is veel leuker. Veel leuker.
Een van de dingen die jij op je website hebt staan als een soort belofte voor je workshop is dat je zegt, na het volgen van mijn workshop weet je wat een save the catch is.
Ja.
Save the cat is een term uit de schrijverswereld. Hè?
Uit de filmwereld. Begrepen?
Of uit de filmwereld.
Het is een boek van Blake Snyder. De man is overleden. En Blake Snyder is eigenlijk de guru van het script schrijven voor films. Het leuke is als je zijn boek hebt gelezen. En ik vind echt een van de beste boeken over verhalen ooit. Dan wordt zelfs een slechte Hollywoodfilm wordt leuk. Omdat je alles herkent. Je weet, nu gaat dit gebeuren, nu gaat dat gebeuren. En zie daar... Je gaat bijvoorbeeld ook zien dat, ik noem maar iets, Saturday Night Fever. Heb je ook ooit gezien, ongetwijfeld.
Ja, ja, ja.
Heb je 8 Mile van Eminem gezien, die film?
Ja, ja, ja.
Is precies dezelfde film.
Ja.
Exact. Ja, alles bizar, is hetzelfde. Alles is hetzelfde. Nou, dat soort dingen leer je. En een save the catch is, ik maak er ook heel veel gebruik van in mijn boeken. Als je de lezer mee wilt laten gaan, of de kijker, met een hoofdpersoon die niet per se sympathiek is.
Ja.
Dan moet je ervoor zorgen dat hij iets doet waarvan wij mensen... weten, dat is toch een goede gast of is een goede vrouw.
Ja.
En hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door hem lief te laten zijn tegen een dier, tegen een oudere iemand of tegen een kind. En die truc, let maar op bij films, zie je altijd toegepast. Zo gauw iemand toch een enorme lul is, maar hij is aardig voor zijn vader.
Ja.
Ik heb het bijvoorbeeld in DJ gedaan met een DJ die echt helemaal los van de wereld is. Maar hij is wel heel lief voor zijn vader. En dan weten wij, in zijn hart is wel een goede peer.
Ja.
Deugt hij.
Ja. En dus kunnen we ons identificeren met die persoon.
En ik weet niet, ken je nog het begin ooit van House of Cards met Kevin Spacey?
Ja.
De eerste scène rijdt Kevin Spacey een hond aan en hij kijkt of er niemand is. En op het moment dat er niemand is, draait hij die hond zijn nek om. Dan weet je intuïtief, dit is een door en door slecht mens.
Ja.
Dat hebben we gezien in de serie.
Ja, 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 ja.
En in het echt ook helaas.
Ja.
Dus een save the cat is eigenlijk een truc... En het hoeft niet letterlijk een kat te zijn, maar een truc... waardoor je iemand toch sympathiek kunt maken. En er zijn allerlei methodes voor. En dat is een van de dingen die ik mensen ook leer. Zeggen, wat is nou het leuke? Wat kan ik over jou vertellen? Wat mensen leuk vinden? En dat kan zijn... als jij je vrolijke foto's... dat je op vakantie bent met je kinderen... Je hebt een hele lieve hond. Of je zegt, ik ben gisteren weer bij mijn moeder geweest... Het werkt. We vinden het is zo simpel. En kunnen mensen zeggen, dat is cheap. Maar gewoon laat iets zien wat de diep in onze hersenen zit van... dat moet wel een aardige man of vrouw zijn. Ja.
Ik zie het iets meer gebeuren tegenwoordig op LinkedIn.
Ja,
waar LinkedIn de afgelopen jaren wat aan het veranderen is richting... we mogen ook onze menselijke kant laten zien. En waar dat in de eerste jaren van LinkedIn eigenlijk puur een zakelijk platform is... En nog wel eens zie je mensen reageren met van moet dat hier?
Ja, dat heb ik ook wel. Ze zeggen dat moet, want ik ben schrijver en dit is schrijven. Dus dit is mijn product.
Ja,
dus.
Fantastisch.
Ja.
Save the Catchen, die gaan we onthouden.
Leuk hè?
Ja, heerlijk.
Die hebben we weggegeven.
Ja, die hebben we weggegeven. We gaan niet alles weggeven, maar dan moeten ze maar naar de workshop komen. Een van de andere dingen waar je het over hebt is beginnersfouten. Ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen bij jou komen om te leren schrijven...
Ja.
Omdat ze beter willen bloggen of omdat ze betere e-mails willen sturen voor een bedrijf of betere social media posts. Ja, eigenlijk, we hadden het er ook over ter voorbereiding van deze podcast. We schrijven misschien wel, ondanks dat we de pen minder vast hebben en het toetsenbord meer gebruiken, misschien wel meer dan ooit tevoren. Ook
absoluut.
Zeker op onze mobiele telefoontjes met appjes.
Ja.
Dus het is een niet weg te denken communicatiemiddel.
Nee.
Sterker nog, soms schrijven we gewoon door te praten tegen een scherm. En het te dicteren.
Ja.
Maar wat zijn nou typisch beginnersfouten waarvan je zegt van... als ik dat zie, dan komen meteen... maar tegelijkertijd weet ik gewoon... ik kan mensen zo makkelijk helpen om die dingetjes te voorkomen.
Nou, er zijn er... Ik heb er 9 geformuleerd die ik in mijn workshops altijd doe... maar laat ik er 2 noemen. En het ene is een enorm cliché... maar het meest waardevolle schrijven is grappen.
Ja.
En de tip die ik iedereen kan geven is, als je gaat schrijven, Bijvoorbeeld een blog of een LinkedIn post, of het maakt niet uit wat.
Nee.
Schrijf gewoon, doe maar alsof je een soort schrijfdiarree hebt. Schrijf alles, schrijf maar door. Wop, wop, wop. En als je dat hebt gedaan, dat is een hele ruwe versie, alsof je een schets maakt.
Ja.
Van Gogh zei ook, dus daar een uitspraak hangt in het Krullenmuller, dat hij 90% van zijn tijd kwijt was met schetsen. Nou, als Van Gogh dat deed, kunnen wij dat ook. Ja. Dus je schetst eigenlijk een verhaal. En daarna, dat laat je even liggen. Altijd iets een halve dag of een dag laten liggen. Een roman zelfs 6 weken of 8 weken.
Ja.
Want dan kun je daarna makkelijk afscheid nemen. Als je net iets bedacht hebt, is het heel moeilijk schrappen. Want dan ben je zo trots. Denk je, dat heb ik bedacht. Als het een halve dag later is, dan kun je iets meer afstand al
nemen. Je voelt de uren nog niet erin hebben gezeten.
Precies, dat. En op het moment, dan ga je hem inkorten. En kort hem rücksichtloos 20% of 25% in.
Ja.
Pleeg woordgenocide.
Ja.
Het leuke van LinkedIn is dat je een maximaal aantal tekens hebt. Instagram ook, Twitter ook.
Ja.
Dus je schrapt gewoon een kwart. En dan zou je denken, ja, dat kan niet, dit kan niet weg. Nou, in 99% van de gevallen, als je een kwart uit je eigen tekst haalt, is die beter.
Zo.
En nog steeds, ik ben 20 jaar schrijver. Ik weet er best wel wat van. En elke roman weer, denk ik, nou, deze, de familieopstelling een paar jaar geleden.
Ja.
Die had 110.000 woorden. Dat wist ik zeker. Hier gaat niks uit. Jawel hoor. Uiteindelijk 80.000 woorden.
En alle, hebben ze toch nog 30.000 geschat.
30.000 geschat. Ja, en dat staat echt met tientallen bladzijden gelijk. Tot zinnetjes, dat tot alinea's.
Pijn. Dat voel je wel ergens.
Nou, omdat ik ken het proces intussen. En ik weet dat het beter wordt. Dus ik ben gewend aan, ik ga door de pijn heen.
Ja.
Maar in het begin vond ik het wel heel erg. Komt de vrouw bij de dokter was 2 keer zo lang. Dus mijn redacteur heeft dat de lezers bespaard. Allemaal debutante gelul, filosofisch geneuzel. Dus schrijven is schrappen. Je tekst kan vrijwel altijd korter en dan wordt die puntiger.
Is het dan toch ook een beetje ego?
Ja.
Wat gewoon geschrapt wordt van het papier? Zo van, maar dit maakt...
Dit is belangrijk. Ja, dit wil ik vertellen. Ja, nee, het gaat er niet om wat ze vertellen. Het gaat erom wat ze willen lezen.
Ja.
En mijn heilige ding is, als je begint aan een boek van mij, wil ik dat je het uitleest. En daar moet alles voor wijken. En dus ik probeer zo weinig mogelijk te vertellen wat niet echt het... ten dienste doet voor het verhaal. En als ik een leuke grap heb, dan heb ik een trucje. Dat is eigenlijk het tweede wat ik ze dan wil meegeven. Maak een documentje in Word of in je Google Docs of gewoon op je telefoon. En al je leuke vondsten, die schrijf je daarin. En ook een leuke vondst of een heerlijk woord, wat toch sneuvelt, of een lekker zinnetje of een mooie gedachte, dat sneuvelt, schrijf het daarin op. Dan doet het niet zo'n pijn.
Nee.
En misschien ga je het later nog eens gebruiken, maar misschien niet. Dus je gooit het dan niet weg voor je gevoel.
Nee, precies.
En vaak zijn het ook waardevol. En ik heb een mapje uitdrukkingen, woorden, verteltrucs. Dus af en toe als ik ergens mee bezig ben, dan kijk ik weer eens even in die woorden. En dan denk ik, verrek. Dat kan ik wel hierin gebruiken. Ja. En soms blijven ze er ook staan en blijft het een vondst die ik heel goed vind en die de wereld nooit ziet, omdat ik hem niet meer kan gebruiken.
Nee, fantastisch.
Dus dat is een goede
ook. En je brein associeert. Dus ik kan me ook voorstellen als je zoiets leest, dat je weer op een andere gedachte kan komen.
Ja.
Dus één vraag die ik je wil stellen, die schiet me nu te binnen. Ik zeg wel eens in mijn workshops, en ik ga nu kijken of het waar is.
Ja, oh jee.
Ik zeg wel eens van, joh, als Kluun een boek schrijft, dan, ik heb dan net uitgelegd wat het controlerende idee is.
Mm-hmm.
Dus zeg maar het ene punt wat je wil maken met je boek.
Ja.
En dan beweer ik, maar ik ga nu maar aan jou vragen of het waar is. Dan zeg ik veel, als Kluun een boek schrijft en jij slaat de laatste bladzijde dicht en ik vraag aan je, waar ging het boek over?
Ja.
Dat is het controlerende idee. Dan wil eigenlijk de Kluun, de schrijver, wil dat je dat zegt. Dit is waar het boek over ging. Is dat correct of
nee, niet helemaal. Ik wil iets meegeven in een boek.
Ja.
Ik heb een beetje missionarisdrang. Misschien komt er mijn. Ik was vroeger misdienaar. Ik groeide op in het katholieke Brabant van de jaren 70. Misschien komt het daar vandaan.
Ja.
Wat ik wil iets meegeven.
Ja.
Maar boeken zijn spiegels.
Ja.
En je haalt uit een boek wat je zelf al een beetje ziet. Dus komt de vrouw bij de dokter, dat kon je op 2 manieren lezen. En dat werkt ook op 2 manieren. Je kunt het lezen als een man die vreemd gaat terwijl zijn vrouw aan het overlijden is.
Ja.
En je kunt het lezen als een boek, een stel dat denkt dat het leven maakbaar was. Die komen erachter dat het niet zo was. En uiteindelijk overwint de liefde.
Ja.
Alles, de lust, de dood, de ziekte. Dit boek was voor mij een ode aan liefde. Maar ik weet dat heel veel mensen het anders lezen. En dat mag ook.
Ja.
En bijvoorbeeld bij... bij DJ, dat is een heel cynisch boek. En dat was voor mij, bedoelde ik, als een spiegel van deze tijd waarin we Zoveel mogelijk likes en views willen krijgen. Wij hebben het nu ook over. Ja. En ik zie dat ook aan mijn dochters, weet je wel. Mijn dochter die is heel goed in editing. En die heeft ook wereldwijd heeft ze. En die kijkt, heeft ze fans. En die kijkt al, yes, weer 10.000 views had ik vandaag. Wow. Nou, dit is wat we doen. En DJ gaat eigenlijk over een wereld waar iedereen elkaar gebruikt. Om het hoogste goed, wat in de jaren 80 geld was en status, is nu likes en views. Aandacht. En bekendheid en aandacht. Nou, dat is wat ik wilde schrijven. Maar dan zijn er heel veel mensen, ah, lekker boek, ook goed. Ja. Dus nee, ook al halen ze dat er niet uit, dat maakt me niet zoveel uit, maar het is wel de ziel.
Maar het is wel jouw controlerende idee geweest.
Het is mijn controlerend idee, maar iedere lezer, als jij tegen mij zegt, als jij mij op het strand tegenkomt en zegt, jezus, dat familieopstelling, wat was dat een lekker boek, dat Tilburgs vond ik zo leuk. En zeg ik, ja, was je nog ontroerd? Nee, dan niet, ik heb wel gelachen. Nou, ik vind het ook goed. Ja. Ik vind het ook goed. En als mensen mij zeggen, ik heb me zo geraakt dit boek, want mijn moeder had ook Alzheimer. En oh, nu voel ik me niet meer schuldig dat ik af en toe jokte tegen haar van, ik kom zo terug, mam. En dan ging ik weg. Ja. Dus dan, dat vind ik ook mooi.
Het is eigenlijk de vrijheid van de kunst.
Het is, ja, ik vind dat je niet... Het is toch een beetje, ja, goed, kunstenaar, poeh, klinkt zo hout aan, maar je biedt iets aan, je creëert iets. En op het moment dat je het gemaakt hebt, dan eigenlijk stel je het tentoon. Mm-hmm. Dus je hebt een liedje gemaakt en dat maakt de ene vrolijk en de ander wordt zo door de tekst geraakt. Je hebt een boek geschreven en ik ben nu bezig met de serie 60 Things I've Learned. En dat, die doe ik op LinkedIn en op Insta. Ik ben begonnen 60 weken voor ik 60 word. Ik word volgend jaar april 60. Ik ben begonnen nu in januari.
Heel gaaf.
En elke week schrijf ik een mijmering. En ik heb erbij gezet, dit is niet iets wat ik je wil leren.
Nee.
Maar iets wat ik geleerd heb. Zie het maar eens een dagboek zonder slot.
Super vet.
En daar zitten allerlei mijmeringen in. En dan krijg ik op de ene krijg ik amper reactie. En de andere, ik heb voor je bijvoorbeeld een stukje geschreven. Dat mijn ervaring is, mijn eerste vrouw is overleden. Zijn twee heel goede vrienden van me overleden. Mijn ouders, dat hebben we allemaal op een gegeven moment.
Ja.
En dan zei in mijn, ik schrijf, rouw slijt, maar de dankbaarheid groeit.
Hmm.
Ik word steeds dankbaarder dat ik, wat mijn eerste vrouw mij gegeven heeft, wat ze me geleerd heeft.
Ja.
Wat ik met twee goede vrienden die overleden zijn, veel te vroeg. Wat ik daarmee meegemaakt heb van mooie momenten. Ik ben steeds trotser dat ik een zoon van mijn vader ben, terwijl de goede man al 10 jaar dood is. Ik ben zo trots op ons
schitterend man.
En dat is eigenlijk, dit zijn de, en dit, ik schrijf dit, dus ik denk dat, ik schrijf dingen en ik wil dan iets kwijt. En als iemand anders wat aan heeft, beleefd aanbevolen alsjeblieft. Ja. En als je er niks aan hebt, is het ook goed. Dus nee, het is niet een, het controlerend idee, want dat was je vraag, zit dan wel bij mij. Wat is het idee van deze post, van dit boek?
Precies.
Ja.
Als je er is een boek wat ik gelezen heb, dat is van Stephen Pressfield. En het gaat over resistance.
Ja.
En hij schrijft eigenlijk naar creatievelingen, onder andere schrijvers. En hij zegt, veel een van de dingen die je te overwinnen hebt. Mark Twain heeft natuurlijk ooit de uitspraak gedaan. Er zijn twee belangrijke dagen. De dag waarop je geboren bent en de dag waarop je erachter komt waarom je geboren bent.
Ja. Mooi, hè?
En prachtige uitspraak. Ja. En dan heeft Stephen Pressfield het over, wanneer je iets gaat creëren, heb je altijd een soort weerstand tegen dat creatieproces.
Ja.
Ervaar je, writer's block wordt het ook wel genoemd in jouw vakgebied.
Ja.
Maar is dat een dingetje? Is het voor jou ook al na 20 jaar iets waar je wat mee moet doen? Zijn er momenten waarop jij dat ervaart?
Nou, een writer's block wel.
Ja.
Ja, al vind ik het altijd, ik vind het een beetje niet erg lul eigenlijk. Gewoon, kom op, ga gewoon werken. Weet je? En ga zitten, schrijf die 300 woorden, ook al is het bagger. Maar ga niet hangen en zeggen, nou kan ik niet schrijven dit jaar, ik heb een writer's block. Daar word je niet bij. Als je voetballer bent en je bent niet in vorm, dan moet je nog harder trainen. Dat deed Pierre van Hooijdonk ook op die vrije trap en op een gegeven moment vliegen ze weer in.
Ja.
Nou, zo is het ook met schrijven. Maar de resistance zit er vooral, denk ik, in, is het wel goed genoeg? Is het gewoon niet, ben ik niet iets aan het schrijven? Waarom zou ik de wereld dit willen lezen? Wie ben ik om dit postje te schrijven? En zeker ook in die workshop voor commercial writing.
Zeggen
ze dat, waarom zouden mensen dat willen lezen? Een heleboel mensen die zijn niet geïnteresseerd. Nee, dat maakt niet uit.
Nee.
Maar het gaat om die paar mensen, of die veel mensen, die wel geïnteresseerd zijn.
Ja.
En de rest, dat hoef je niet. Ik heb van mijn laatste boek, de teller staat nu op 70.000. Dat is heel veel van een boek nu. Komt de vrouw bij de dokter, 1,2 miljoen. Dat is veel. Nou, dat is helemaal niet veel. Dat betekent dat minder dan 10% van alle Nederlanders het boek heeft gelezen. Ja. Dus 90% hebben nog nooit een boek gelezen van Kluun of misschien een ander.
Nee.
Dus, en daar de onzekerheid, als je iets schrijft en denkt aan al die mensen, wat ze wel niet zullen vinden van je, wat ze, of dat ze het niet willen lezen.
Is dat iets wat bij je blijft, ongeacht hoe getalenteerd je bent en hoeveel succes je al bereikt hebt? Is het een beetje Toon Hermans die nog steeds plankenkoorts heeft?
Ja, en André Hazes had het.
Ja.
Er zijn uitzonderingen, misschien Picasso, misschien had Theo van Gogh was zo'n uitzondering. Ja.
Heb je het ook niet een beetje nodig om de scherpte te blijven vinden?
Ik wel. Mijn overtuiging is dat iedere creatief, en dat geldt ook voor marketeers en zeker voor ondernemers, is onzeker. En die heeft een schouderklopje nodig. We willen allemaal, zoals we vroeger, een tekening aan ons mam lieten zien en zeggen, mooi hè? Ja, hij is heel mooi. Echt heel
maar hoe
mooi.
Geef jij jezelf een schouderklopje? Want je zegt net van, joh, dat writersblok, je moet er ook niet in blijven hangen.
Nee.
Ik hoor ook een stukje Hollandse nuchterheid. Maar je zit op een gegeven moment achter. Je gaat ook niet wachten tot je inspiratie hebt met schrijven, kan ik me voorstellen. Je moet gewoon schrijven,
ik schrijf
toch?
Gewoon.
Het is gewoon je vak. Je doet het gewoon.
Ja, en dan is het soms echt, ben ik heel blij.
Ja.
En soms weet ik ook, ik schrijf ook wel eens een column voor iets of iemand en denk, nou, dit is adequaat.
Hmm.
Weet je, ik ben hetzelfde als een bakker.
Je weet gewoon wanneer het goed is.
Ik versta mijn vak.
Ja.
Maar soms weet ik ook, dit is gewoon heel goed.
Ja.
En het gebeurt ook soms dat ik denk, dit is zo goed. En dan slaat het toch niet zo aan.
Ja.
Dus dat kan ook. En die onzekerheid heb je een beetje nodig, denk ik. Ik heb wel eens ooit gezegd, ik hoef niet beter te zijn dan collega's, maar ik wil de beste van mezelf zijn.
Ja.
En dat durf ik altijd te zeggen. Het is niet dat elke column die ik schrijf, dat het beste is wat ik ooit in me had. Maar elk boek wat ik geschreven heb, dat zijn er nu 12. Op dat moment had ik geen beter boek kunnen schrijven.
Nee, precies.
Maar dat wil niet zeggen, als ik nu Komt de vrouw bij de dokter teruglees. Ik heb het opnieuw ingesproken, want het boek bestaat 20 jaar nu. En we gaan naar scholen toe met dat boek en van alles. Dus ik heb het opnieuw ingesproken. Dat vond ik toch wel. Ik werd teruggeworpen naar een versie van mezelf die al helemaal uitvergroot was. Die ik niet noodzakelijkerwijs zo leuk vond. Ik hoop dat ik wat gegroeid ben in die 20 jaar.
Mm.
Maar ook technisch denk ik, dat had wel wat beter gekund. Ja. De vraag is of het dan wat beter was geweest.
Ja.
Dus
Het is ook een momentopname.
Het is een momentopname en het is onzekerheid. En dus de resistance zit er gewoon in. Ja, waarom? Wat gaan mensen wel weer niet vinden van me?
En, dat blijft.
Dus daar zit het. Maar in arbeidsethos, misschien dat ik daarom ook zo'n Springsteen-fan ben. je moet gewoon keihard werken en het beste uit jezelf halen.
Heerlijk.
En hopelijk met zoveel mogelijk plezier iets doen. En dat ik heb.
Ja.
Soms is schrijven een hel, maar ik vind het vaker heel erg leuk. Ja. Als ik aan het boetseren ben en het knagen,
gaaf.
Slijpen, schaven. En dan vind ik het wel heel leuk, ja.
Is er een boek wat je in je gedachten als verlangen hebt, wat je nog een keer zou willen schrijven?
Daar ben ik mee begonnen nu. Ik wil een boek over schrijven.
Oh, wauw.
Omdat ik...
Echt?
Ja, ik ben... iedereen kan beter leren schrijven.
Ja.
En de een die kan heel goed leren schrijven. De ander die kan gewoon goed genoeg schrijven.
Ja.
En het is ook zo leuk als je... Weet je, iets geschreven, zeker als jij als ondernemer, als ondernemer hoop ik dat je trots bent op je bedrijf. Dan wil je erover vertellen.
Ja.
Nou, als je het dan leuk kunt schrijven en je denkt van, hier ben ik trots op. Hier in dit verhaaltje wat ik nu heb gemaakt zit de reden waarom ik mijn bedrijf toen ben begonnen.
Ja.
Waar ik nog steeds trots op ben. Ja, dat is heel erg leuk.
Ook steeds belangrijker.
En wordt steeds belangrijker.
We krijgen natuurlijk een hele kunstmatige wereld ook. Hè? Ik bedoel, ik ben niet tegen... enige vorm van het gebruik van ChatGPT in de zakelijke markt, et cetera. Maar ik denk als je verbinding wil maken met een ander mens, moet er wel gevoeld worden.
Dan moet de karakter, en dat gaat ooit wel komen met AI. En ik probeer het ook wel eens met stukjes over Kluun, maar het is gelukkig nog niet van het niveau waar ik blij van word.
Nee.
Maar
nou, we kunnen het natuurlijk
maar dat boek inderdaad over schrijven, dat ben ik nu aan het schrijven.
Gaaf.
Plezier krijg ik in schrijven en beter leren schrijven en ook rituelen en wat je kan helpen. Een soort de dummy guide voor schrijvers. En daar heb ik heb er heel veel lol in, want dat doe ik eigenlijk in die workshops.
Daarom. Ja, super interessant. Ja. Waar gaan we mensen heen sturen als ze meer willen weten over Kluun? En als ze zich willen aanmelden voor zo'n workshop of masterclass... Een 9 voor schrijven heb je onder andere.
Ja.
Leuke titel.
Ja, hè? Nou, ik geef workshops van 3 uur.
Ja.
Is meestal in Amsterdam, soms in Amersfoort, soms in Tilburg, maar ook online in september. Want toch heel veel mensen hoor ik ja, moet je helemaal Amsterdam rijden voor 3 uur. En dus dat kun je gewoon op mijn website vinden, ja. onder workshops. Daar staan ook masterclasses, maar dan moet je echt eerst die workshop hebben gevolgd. Want ja. daar zitten eigenlijk alleen maar mensen met masterclass die wel serieus zijn. Daar zitten reclame creatieve mensen die echt al lang bezig zijn met een boek.
Ja.
Die kunnen wel wat en die dat is ook, daar krijg je ook flink wat huiswerk voor.
Ja.
Dus dat kan allemaal op mijn site. En wat ik een van de leukste dingen vind is bij bedrijven met een team. Dus ja. Als je met een, ik heb pas geleden nog een ziekenhuis, dat vond ik zo leuk. Een ziekenhuis in Lelystad.
Ja.
Daar was een pastor en die had zijn jubileum. En die pastor die was fan van mijn boeken. Nou, dat vond ik alleen al lachen.
Ja, dat met is
al die seks erin. En die zei, ja, ik vind mijn preken vind ik een beetje wollig. En ik zou wel wat puntiger willen schrijven. En had zijn secretaresse geregeld.
Wow.
Dat ik, die had 2 van zijn preken en die ging ik genadeloos fileren. Wat ik ook doe met stukken. Ja. Als jij bij mij bij een workshop komt, dan mag je een stuk wat jij geschreven hebt inleveren.
Ja.
En dan gaan we dat in de groep gaan we dat behandelen.
Nou,
en dan pas op het eind zeg ik van wie het was. En dan krijg je net zoals bij de anonieme alcoholisten, krijg je een applaus. Maar,
wel gaaf zeg.
Dus die pastor, en er zat iemand bij van die stukken schreef van de ondernemingsraad. Er zat een marketingman bij, een copywriter van het reclamebureau. En dan gaan we met z'n allen over schrijven praten. Dus dat vind ik ook heel leuk. En, ja, nou, dat is gewoon info uit Kluun. En dan, dan antwoordt er iemand voor mij. En En als we het leuk vinden, als ik het ook leuk vind, dan kom ik langs.
Mooi. Ik heb 2 laatste vragen die ik iedere gast in de podcast stel. En de ene is, wat als alle billboards in Nederland een dag van Kluun zijn? Wat zou je dan willen zeggen?
Oh, god. Nou, ik denk... Ja, dan denk ik toch dat het niet... dan gaat het eigenlijk niet over schrijven. Dan gaat het over iets wat ik in de rode lijn die in die 60 things zit, is eigenlijk, ben gewoon een beetje aardig.
Ja.
Ben gewoon een beetje aardig. Ja. Mijn motto is ook be nice or go away. Heb ik ooit boven een kroeg zien staan in Kroatië. En die vond ik zo goed. En die heb ik gebruikt op social media. Daar ben ik van Twitter af. Ik had geen zin meer in de negativiteit.
Nee.
En als iemand mag kritiek hebben op wat ik schrijf, dan antwoord ik. Maar als iemand echt naar is, dan blok ik hem. En dan zeg ik, wil onze wegen nemen. Afscheid, ik wens je een prettig leven. En ik ook, maar wel zonder elkaar.
Ja.
Dus eigenlijk zoiets zou ik meer, ben gewoon een beetje aardig. Ja. En dan wordt het leven zoveel leuker.
Ja.
En dan,
voor jezelf en voor de ander.
Voor zelf en voor de ander. Ja, dus dat is 1. Dus daar ga ik geen geld mee verdienen op die beeld. Jawel, want dan zet ik er wel 60 things I've learned. Ja, dat wordt volgend jaar wel een boek natuurlijk.
Ja,
ook. Dus,
ja, dat zou mooi zijn. Nou, heerlijk. En als laatste vraag, Kluun. Wat lees je zelf graag? Heb je een boek waarvan je zegt van, nou, dat is echt een juweeltje. Dat heb ik... Heeft mij kracht gegeven, heeft me energie gegeven of heeft me gewoon... Vond ik gewoon mooi.
Ja, heel. Ja, dan kom ik echt alle.
Lees je veel eigenlijk?
Ja, ik lees veel. Maar ik kijk ook veel. Ik kijk series. Ja. Ik ben een verhalenverslinder.
Ja.
Ik ben nog steeds een enorme fan van Willem Elschot. De enige boeken die ik herlezen heb.
Ja.
Zeker voor elke ondernemer. Lees Kaas nog een keer. En eigenlijk is Haantjes, mijn roman van 12 jaar geleden, die speelt zich af tijdens de Gay Games in 1998, is gewoon een remake van Kaas. Dat is Kaas van nu. Dus Kaas, zou ik denken. Mijn favoriete schrijver is Niccolo Ammaniti. En die, als je goed kijkt, zijn stijl, bijvoorbeeld een boek Ik haal je op, ik neem je mee, of Zo God het wil. Je ziet heel veel van mijn stijl, die is wel ook geleend van hem. Dus hij is een publiekschrijver, groot. Maar de boeken waar ik nu allemaal mee bezig ben, zijn eigenlijk alleen maar boeken over schrijven. Dus Stephen King on Writing is een klassieker.
Ja, die is mooi, hè?
Ook een hele, die Blake Snyder bijvoorbeeld, de Save the Cat. Maar echt een onderschat boek ook, wat niet zoveel mensen kennen. Anne Lamott, L-A-M-O-T-T, Bird by Bird.
Hmm.
En dat gaat eigenlijk over waar we het net over hadden. De zoon van Anne Lamott, die moest een proefwerk of een scriptie schrijven over vogels of zo. En hij had natuurlijk, zoals een jonge betaamte, niks gedaan. En de dag daarvoor moest hij al die vogels gaan herkennen. En zei, maar die kan ik nooit al die vogels herkennen en beschrijven. En toen zei zijn vader, bird by bird. En dat is eigenlijk ook met schrijven. Gewoon woord zitten, schrijven. Niet denken, oh, waar moet het heen? Gewoon schrijf maar. En het vormt zich vanzelf. Niet druk maken over de eerste zin.
Ja.
Gewoon die eerste zin, die verandert nog 6 keer. Als je blijft hangen bij die eerste, gewoon door, woord bij woord.
Ja.
En dat is ook een heel erg goed boek. Voor mensen die van schrijven houden. En volgend jaar komt het boek van Kluun uit over schrijven. Ja. Dat schijnt ook heel goed te worden. Heb ik uit betrouwbare bron vernomen.
Ja, dan zou ik je graag nog een keer willen interviewen als dat mag.
Heel graag.
Want dat is superleuk. Echt een onderwerp waar we het vandaag ook hebben geraakt. Ja. En ik ga mezelf ook maar eens even snel aanmelden voor die workshop. Het lijkt me echt leuk om een keer mee te maken. Ik heb nu een paar mensen erover gehoord.
Ja.
En super praktisch. Ja.
Dus, kom dan vooral, dan kan ik je toch aanraden. Ja. Om de, ik weet even de, niet, dat is heel marketingtechnisch heel slecht, maar volgens mij is hij in oktober is er de eerste commercial writing en storytelling.
Oké.
En dat is het leukste, want ja, dan zitten allemaal mensen, ja, ik zeg altijd ondernemers, mensen van ja. Van iedereen die iets bezig is met zakelijk of in ieder geval
precies,
ja, iets schrijven dat een ander iets moet doen, iets voor je moet willen. Dat,
ja. Heel gaaf. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst naar de podcaststudio.
Bedankt voor de Fanta. Soms hoorden mensen misschien iets slurpen. Dat was een blikje Fanta, want we staan hier bij 24 graden ongeveer.
Het is hier echt bloed eten. Ja, het raam is dicht, de airco is buiten de deur.
Als je ons zou kunnen zien, dan vergaat de lust tot luisteren je. Dus dat slurpen, dat was gewoon uit een blikje Fanta.
Ja, super. Onwijs bedankt voor alle waardevolle tips die je ons hebt gegeven.
Heel graag gedaan. Leuk om over te praten.
Ja. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Roeland, dat was Kluun.
Ja, smullen Daan.
Heerlijk, hè?
Ja.
Zoveel tips over marketing. Zoveel tips over copywriting.
Het is gewoon een marketingmachine. En heerlijk om naar te luisteren.
Ja, en zo enthousiast. En zo open en gul met de informatie die hij geeft. Ik heb echt zin om naar die workshop te gaan.
Ik zag dat hij ook een studententarief heeft. Dus ik denk dat ik eventjes me ga aanmelden als student.
Oh, heerlijk. Oh, gewoon even zo'n hele kinderachtige foto van vroeger. Zo'n neppartje.
Ja.
Nou, Kluun, wees gewaarschuwd. Roeland gaat proberen binnen te komen in je workshop als student. Kniep het moet weer op de eerste rij zitten.
Ja, hoppatee.
Oh, lekker man.
Ik hoop niet dat hij dit hoort.
Ja. Ik vind wel dat je nu echt als een puber gedraagt.
Ja, schijnt hij een boek voor te hebben.
Ja, mooi man.
Ja.
Hey, fantastisch. Nou, ik heb er weinig aan toe te voegen. Ik zou zeggen, mocht je nog niks hebben gelezen van Kluun, koop zijn boeken. En als je beter wil worden in schrijven, ga dan even naar kluun.nl. Daar vind je alles over zijn workshops en over zijn masterclasses. En wie weet zien we elkaar daar dan, want wij gaan ons zeker aanmelden. Wij zijn erbij.
Ja, cool.
Tot volgende week.
Tot volgende week.